Het getuigenis van de een is een profetie voor de ander. En Chris heeft 18 jaar moeten bidden voordat zijn vrouw tot geloof zou komen. En toen gebeurde het. Ik weet niet waar jij al 18 jaar voor aan het bidden bent. Misschien al 18 dagen, misschien voelt dat al lang. Maar weet dat God je hoort. Dat hij op zijn tijd zal verhoren. En ik heb dit filmpje nu inmiddels denk ik 4-5 keer gezien deze week. En er is één zinnetje wat voor mij steeds eruit springt. Dat is op een gegeven moment dat Chris zegt, weet je, de Heilige Geest is echt een helper. Hij brengt je heel dicht bij Jezus. En dat is de allerbeste plek om te zijn. En laat dat nou precies zijn waar ik vandaag over mag spreken. Hij heeft het eigenlijk in dit ene zinnetje al helemaal samengevat. Want zij hebben het echt zo mogen beleven. Voor hen is de Heilige Geest echt een helper geweest. En hij wil dat voor jou en voor mij ook zijn. Maar hoe dan? Gelukkig heeft Chris nog niet alles weggegeven in het filmpje. Hij heeft nog niet helemaal uitgelegd hoe dat werkt. Nou, dat zal dan vandaag maar mijn bijdrage zijn. Daar gaan we het over hebben. Over de Heilige Geest als helper. Hoe werkt dat? Nou, zoals iedere preek, deze serie over de Heilige Geest, gaan we daarvoor kijken naar het woord. Want in onze Bijbelstudie dachten we welke thema's moeten aan bod komen. Nou ja, het moet niet alleen maar kennis zijn over de Heilige Geest. We willen hem ook echt leren kennen. En hoe maakt hij zichzelf nou kenbaar? Nou, een van die manieren is door onze helper te zijn. En dat woord helper hebben we opnieuw niet zelf bedacht. Het woord helper, dat komt uit de Bijbel. En het woord wat daarvoor in de Bijbel gebruikt wordt, is het Griekse woord parakletos. Wie heeft er wel eens van het woord parakletos gehoord? Oh, kijk, nou, er zijn best wat mensen. Ik heb 2 weken geleden op de centrumlocatie dezelfde preek gedaan, er was er niemand. Dus dit biedt perspectief voor vandaag. Parakletos, het is het Griekse woord voor de Heilige Geest, voor helper. En het is een woord dat essentieel is om te begrijpen hoe de Heilige Geest ons dan helpt. En het woord komen we voor het eerst tegen in Johannes 14. Dus als je je Bijbel hebt, mag je hem openslaan. We gaan meerdere teksten lezen vandaag. En we beginnen vandaag even in Johannes 14. Johannes 14, vers 15, 16 en 17. Daar zegt Jezus het volgende. Als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven. Pleitbezorger is hier de vertaling van parakletos. Die altijd bij je zal zijn. De geest van de waarheid. Ik lees vandaag uit de NBV 21 vertaling. En daar wordt parakletos vertaald met pleitbezorger. Jij hebt misschien een andere vertaling. Dan staat er misschien een ander woord. Maar het Griekse woord is parakletos. En de reden dat in jouw vertaling misschien wat anders staat dan in mijn vertaling, is omdat parakletos, net als heel veel Griekse woorden, niet zo makkelijk te vertalen is naar het Nederlands. Er bestaat niet een volledig Nederlands equivalent van dit woord. Het is het oorspronkelijke woord wat gebruikt werd in de juridische setting, in de rechtbank. En letterlijk betekent parakletos eigenlijk iemand die langs zij komt. Iemand die letterlijk naast je staat. En dan specifiek in de rechtbank. Vandaar dat in mijn vertaling hier pleitbezorger gebruikt wordt. Het is eigenlijk degene die naast je staat en voor jou pleit. Die voor jou de waarheid uitspreekt en het opneemt tegen de aanklager. Het is eigenlijk een soort advocaat in de rechtbank. Maar het woord wordt misschien in jouw Bijbel wel wat geestelijker vertaald. Want dat zien we ook. Hè. Dit woord wordt uit de juridische context in een soort geestelijke context geplaatst. En dan kom je misschien het woord voorbidder tegen. Maar als je over nadenkt, is het eigenlijk een beetje hetzelfde idee. Voorbidder is eigenlijk ook iemand die naast je staat en voor jou bidt. Voor jou pleit bij God. En misschien kom je het woord counselor tegen of trooster. Het is eigenlijk ook een beetje hetzelfde. Hè? Het woord trooster, iemand die naast je staat en er voor je is. Iemand die je bijstaat. En tenslotte kun je ook het woord helper tegenkomen als vertaling. En voor deze titel van de preek hebben wij voor het woord helper gekozen, omdat dat wat ons betreft het best de lading dekt van al die verschillende dingen die de Heilige Geest doet als parakletos. Parakletos, degene die jou bijstaat. Het woord komt op 5 plekken voor in de Bijbel. Alle 5 bij Johannes, in het Johannes-evangelie en in de brieven van Johannes. Dus blijkbaar vond hij dit een heel belangrijk eigenschap van de Heilige Geest. Maar wat opvallend is, is dat het woord 5 keer voorkomt. En dan gaat het 4 keer over de Heilige Geest. En 1 keer over Jezus. En daar wil ik vandaag even beginnen. Want als we iets willen begrijpen van hoe de Heilige Geest ons helpt en wat het betekent dat hij ons bijstaat, ja, dan moeten we begrijpen hoe Jezus dat deed. Jezus was eigenlijk de originele parakletos. De eerste, zou je kunnen zeggen. En dat zien we duidelijkst in 1 Johannes 2. Dus je mag even meebladeren, een stukje naar rechts. We komen in 1 Johannes, dat is de eerste brief van Johannes. En dan in het tweede hoofdstuk, de eerste 2 versen, dan schrijft Johannes dit. Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Maar mocht een van u zondigen, dan hebben wij een parakletos, een pleitbezorger bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonde van de hele wereld. Jezus was de originele parakletos. Hij was de eerste die langs zij kwam, die de pleitbezorger was, die de trooster was, die de helper was. En Jezus was dat heel concreet. Hè? Hij was dat vooral voor zijn eigen leerlingen, voor die 12 discipelen die met hem op mochten trokken. Hij liep letterlijk met hen mee. Hij liep letterlijk langs hun zijde. En wat Jezus deed, was hen voortdurend op de waarheid wijzen. Voortdurend voor hen pleiten bij de Vader. We zien dat ook in het Johannes-evangelie, dat Jezus bidt voor zijn eigen leerlingen. Er was alleen 1 belemmering met Jezus als pleitbezorger. Want Jezus kon maar op 1 plek tegelijk zijn. Jezus was aan tijd en plaats gebonden. Dus Jezus kon maar voor een heel klein clubje mensen een helper zijn. En precies dat is de reden dat hij het volgende zegt. In Johannes 16, vers 7, bladeren we een klein stukje terug. Nog een tekst over de parakletos, Johannes 16, vers 7. Zegt Jezus, maar dit is de waarheid. Het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga, dan zal de pleitbezorger niet bij jullie komen. Maar als ik weg ben, zal ik hem naar jullie zenden. En hij is weggegaan en hij heeft zijn belofte gehouden en hij heeft de pleitbezorger, de Heilige Geest, gezonden. En dat brengt ons bij onze huidige situatie vandaag. Jezus is gestopt als parakletos, heeft het stokje overgedragen aan de Heilige Geest. En dat is goed nieuws voor ons allemaal, want nu zijn we niet afhankelijk van 1 iemand, maar hebben we allemaal die in ieder die in Jezus gelooft, heeft nu de Heilige Geest ontvangen om jouw persoonlijke helper te zijn. En dat is supermooi, dat is goed nieuws. Maar hoe werkt dat dan? Daar hebben we dan nog steeds geen antwoord op. Hoe doet hij dat dan? Nou, daarvoor moeten we nog even iets beter naar de tekst kijken. We gaan even terug naar Johannes 14, waar ik net begon. En dan zien we in vers 16, dat Jezus zegt, ik zal de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven. Het is alsof hij daar zelf ook al zei van, ik ben nu de pleitbezorger, maar ik ga weg. Er komt een andere pleitbezorger. En dan zegt hij, eentje die altijd bij je zal zijn. He, Jezus kon dat niet, maar de Heilige Geest wel. En dan noemt Jezus de Heilige Geest, de parakletos, de geest van de waarheid. En dit is heel opvallend. Iedere keer dat Johannes, de Heilige Geest, onze pleitbezorger, onze helper, onze parakletos noemt, dan noemt hij de Heilige Geest ook de geest van de waarheid. Het is alsof hij duidelijk wil maken, jongens, de manier waarop de Heilige Geest helpt, waarop Jezus ook hielp, was door in de eerste plaats te richten op de waarheid. Het is als het ware de werkwijze van de Heilige Geest. Blijkbaar heeft de manier waarop de Heilige Geest langs zij wil komen, voor ons wil pleiten, onze trooster wil zijn, alles te maken met waarheid. Met de waarheid. Met de waarheid van God. Het meest concreet beschrijft Jezus dit zelf in Johannes 16, vers 12 en 13. Dat is net een stukje verder van waar we net gelezen hebben. Zegt Jezus, het is goed voor jullie dat ik ga. Als ik niet ga, dan kan de pleitbezorger niet komen. En een paar versen later zegt hij, ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. Ik vind het altijd zo vers. Ik vind dat altijd een beetje jammer. Dat denk ik, oh, had het maar gezegd, dan hadden ze het allemaal op kunnen schrijven in de Bijbel. Dan hadden we allemaal extra dingen van Jezus gehad. Maar Jezus had een ander plan, want hij zegt in vers 13, de geest van de waarheid, die zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Dit is wat de Heilige Geest doet. Hij zal jullie de waarheid verkondigen en de weg wijzen naar volledige waarheid. Dat is precies wat Jezus ook deed bij zijn leerlingen als Parakletos. Hij vertelde hen in alles wat de waarheid is. En hij wond ook geen doekjes om wat die waarheid dan is. Hij zei, jongens, ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Jezus is de waarheid met een hoofdletter W. En hij verkondigde dat aan iedereen die er tegenkwam. En precies hetzelfde doet de Heilige Geest vandaag. Zijn werkwijze is de waarheid. Het is de geest van de waarheid. En zoals Chris net zei, daarin wijst hij je steeds op Jezus. Want dat is de allerbeste plek om te zijn. Heb je daar wel eens over nagedacht? Dat dat de manier is waarop de Heilige Geest ons primair wil helpen. Door de waarheid te verkondigen. Oké, mooi. Maar het mag nog wel wat concreter misschien. Wat betekent dat nou concreet voor jou en mijn leven? Hoe doet hij dat dan? Die waarheid openbaren. Wat merk je daar nou van? Nou, hij doet dat op verschillende manieren. En toen ik de teksten bestudeerde, dacht ik, ik zie meerdere manieren. Ik zie ergens dat hij dat passief doet en ergens actief. En ik wil even beginnen bij de passieve manier waarop de Heilige Geest de waarheid aan ons openbaart. En dat is eigenlijk dat beeld van die pleitbezorger. Van die parakletos als die soort van die juridische assistent die naast jou staat om voor jou te pleiten, voor jou op te nemen tegen de aanklager, om voor jou te pleiten bij de vader. Dat is echt een term uit de juridische sector. Dan denk je, waarom al dat juridische gedoe in het geloof? Waarom moeten wij voortdurend vrijgepleit worden? Nou, dat is heel simpel, omdat we ook voortdurend aangeklaagd worden. Er is een aanklager die ons voortdurend beschuldigt. En deels is dat terecht. Deels is dat terecht, we schieten allemaal tekort, we zijn allemaal zondig. Zoals Paulus het zo mooi zegt in Romeinen 3, vers 23. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. Dus daar hebben we ook een eigen verantwoordelijkheid. Het is ook aan ons om dat te belijden, om vergeving te vragen, en om in het reine te komen met God. Maar deels is de aanklacht ook onterecht. De aanklager is voortdurend leugens en valse beschuldigingen naar ons hoofd aan het slingeren. Leugens over onze identiteit, over onze positie in Christus. Hij vuurt voortdurend leugens op ons af, die ervoor bedoeld zijn om ons weg te houden bij de liefde van de Vader. Om ons te isoleren van de mensen om ons heen en om ons vast te houden in gedragspatronen die destructief zijn voor onszelf. En wat doet de Heilige Geest dan als onze pleitbezorger, die staat naast ons en die weerlegt iedere leugen, iedere aanklacht van de vijand met Gods waarheid. Dus als de aanklager zegt, oh jij bent waardeloos, dan komt de pleitbezorger die zegt, nee jij bent een geliefd kind van de Allerhoogste. Of als de aanklager komt en die zegt, oh je moet sterk zijn, je moet het zelf kunnen, je moet het zelf doen. Dan komt de pleitbezorger en die zegt, hey, je mag je rugzak aan Jezus geven. Hij wil jouw last voor je dragen, hij heeft jou gekocht en betaald. Of als de aanklager heel sneaky wordt en echt zijn best gaat doen, dan komt hij met bijbelteksten. En dan citeert hij misschien wel Paulus, die zegt, maar ieder mens heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. Wie denk jij wel niet dat je bent? Maar dan komt de pleitbezorger, die ook het woord van God kent. En die zet daar een bijbeltekst tegenover. En die leest dan het vers wat daarna komt in Romeinen 3, waar staat, maar iedereen wordt uit genade rechtvaardig verklaard. Om niet, dankzij de verlossing van de Heer Jezus Christus. Dit is wat de pleitbezorger doet. Hij zet de waarheid van God tegenover de leugen van de aanklager. En dat is een passief proces. In de zin van, wij hoeven er niks voor te doen. En zelfs als je hier nu zit, dan is de Heilige Geest dat voor jou aan het doen. Die is voor jou aan het pleiten bij God de Vader. Dat zien we in Romeinen 8, waar Paulus ook zegt, de Geest zelf pleit voortdurend voor alle heiligen overeenkomstig Gods wil. Heb je daar wel eens bij stilgestaan? Terwijl je dat helemaal niet door hebt, terwijl je er niet eens om gevraagd hebt, de Heilige Geest op dit moment voor jou aan het pleiten is. Ik vind dat zelf een hele troostrijke gedachte. Dat ik denk, oh wauw, ik hoef het echt zelf niet te doen. En het is ook waarom ik vermoed dat sommige vertalers kiezen om het woord parakletos te vertalen met trooster. Want hoe troostrijk is het dat God zelf op dit moment, op ieder moment, ook als jij zelf de woorden niet vindt, voor jou aan het bidden is. De Heilige Geest is jou nu al aan het helpen. Maar de Heilige Geest helpt ook op andere manieren. En dat brengt me meer bij het actieve proces waarop de Heilige Geest onze helper is. Want wandelen met de Heilige Geest naast ons vraagt ook iets van ons. Het is ook een actief proces, want als wij weerstand willen bieden tegen al die leugens van de aanklager, dan hebben we ook zelf een rol te spelen. Het is ook onze verantwoordelijkheid om ons te wapenen met de waarheid. Om de waarheid tot ons te nemen. Kijk maar mee opnieuw in Johannes 14, vers 26. Deze hebben we nog niet gehad vandaag. Jezus die zegt daar opnieuw, later zal de pleitbezorger, de parakletos, daar is die weer, de Heilige Geest, die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken en in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. De Heilige Geest wil ons helpen door alles in herinnering te brengen wat Jezus gezegd heeft. Maar ik weet niet hoe het met jullie zit, maar hoe kun je iets herinneren? Maar alleen door het er eerst in te stoppen. Je kunt alleen dingen herinneren die je ook daadwerkelijk opgeslagen hebt. We moeten hier zelf een rol in spelen, want de Geest kan niks in herinnering brengen wat er niet al is. Het is dus aan ons allemaal zelf om de waarheid tot ons te nemen. En hoe doe je dat nou? Door volledig vertrouwd te raken met de Bijbel. Met het geschreven woord van God. Door dit helemaal te doorleven. Door het helemaal te lezen, misschien wel in eerste instantie. Ook hier zien we opnieuw het voorbeeld van Jezus. Want Jezus, die hield van de Bijbel. Jezus, die kende de Bijbel. Ik weet niet of je wel eens over na hebt gedacht dat de Jezus, waarover we lezen in de evangelie, ook een baan had. Jezus' baan was rabbi zijn. Jezus was een rabbi. En wat deed een rabbi? Een rabbi was een fulltime bijbelleraar. Er was iemand die rondtrok om mensen te onderwijzen hoe de Bijbel gelezen moet worden en wat de Bijbel bevat. Dit is wat Jezus deed. Het was zijn baan, het was zijn roeping, het was zijn passie. De kans is groot dat Jezus de hele Bijbel uit zijn hoofd kende. Nu was het voor Jezus wat makkelijker dan voor ons, want het Nieuwe Testament bestond nog niet, dus het was iets minder bladzijden. Maar de kans is groot dat Jezus het hele Oude Testament uit zijn hoofd kende. Sterker nog, op de basisschool in de tijd van Jezus was dat het enige vak. Het enige wat de leerling op de basisschool hoefde te leren waren de eerste 5 boeken van de Bijbel helemaal uit hun hoofd kennen. En als ze dat eenmaal hadden gedaan, dan mochten ze door naar de middelbare school. En daar was het 1 doel, dat was voor je 17e, het hele Oude Testament uit je hoofd kennen. En uit kunnen leggen. Jezus die kende dit boek, deze boeken, deze bibliotheek van God, van binnen en van buiten. Het is dus ook, en dat zie je dus ook op een gegeven moment als hij dan geroepen wordt, hij wordt gedoopt, de Heilige Geest komt en de Heilige Geest leidt hem in de woestijn. Na 40 dagen vasten krijgt hij honger en dan komt die aanklager, net zo goed bij Jezus. En die aanklager begint hem leugens te voeden. En die gebruikt daar zelfs bijbelteksten voor. Maar Jezus die was zo gefundeerd in het woord van God, dat hij iedere leugen kon weerleggen met de waarheid. En de waarheid waren allemaal directe teksten uit Gods woord. En weet je, we hebben een uitdaging voor ons als kerk. Want uit allerlei onderzoek blijkt dat een van de grootste bedreigingen voor de kerk van de toekomst Bijbelse laaggeletterdheid is. Steeds meer mensen komen wel naar de kerk, steeds meer mensen geloven ook wel in Jezus, maar hebben niet zoveel met de Bijbel. Hebben niet zoveel met het woord van God. Maar dat zou toch niet zo moeten zijn? Als Jezus zelf zo fan is van de Bijbel, zouden wij dat ook moeten zijn. Volgens mij kan het gewoon niet zo zijn dat je een volgeling van Jezus bent en niet leest uit de Bijbel. Niet iedere dag het woord als een soort je dagelijks brood laat zijn. Als je door laat voeden, als je erover mijmert, als je erover mediteert, als je het overpeinst bij dag en bij nacht, als je het uit je hoofd leert. Misschien niet helemaal, maar in ieder geval belangrijke gedeeltes. Zodat wanneer de aanklacht komt, je het kunt weerleggen met de Bijbel. Zelf ben ik opgegroeid op de Bible Belt met een heleboel Bijbel. En als kind leerden we ook veel liedjes over de Bijbel. En het leek me leuk om er even eentje te zingen vandaag. Ik heb alleen geen auditie gedaan om te mogen zingen op het podium. Dus ik ben een beetje in overtreding. Maar als jullie nou heel hard meezingen, dan valt het minder op. Dus als je het kent, mag je meezingen. Lees je Bijbel, bid elke dag. Bid elke dag, bid elke dag. Lees je Bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. Dat je groeien mag, dat je groeien mag. Glorie, halleluja. Kijk. En hey, applaus voor jullie. Mooi. Kijk, dit eenvoudige kinderliedje kennen we bijna allemaal. Maar volgens mij is het helemaal niet een kinderliedje als kinderliedje bedoeld. Want als kind las ik niet elke dag de Bijbel en bad ik ook niet elke dag. Maar nu ik een volgeling van Jezus ben, nu ik een volwassen christen aan het worden ben, ja, dan besef ik me, ik kan niet anders dan iedere dag de Bijbel lezen. En iedere dag doorbrengen in gebed. Dus laat dit een volwassen liedje zijn. En een volwassen liedje blijven. Want de waarheid van God, zoals die opgetekend staat in de Bijbel, is de meest effectieve manier om leugens te ontmaskeren. Dus als je er zelf naar verlangt, als je zelf onderscheid wil kunnen maken tussen je eigen gedachten en het verstaan van Gods stem, lees de Bijbel. Als je onderscheid wil kunnen maken tussen de waarheid van God en de waarheid van de wereld. Lees je Bijbel. Als je God en Jezus echt wil leren kennen, lees je Bijbel en bid elke dag. Dat is hoe Jezus het deed. En Jezus heeft daar een belofte aan gekoppeld. Hij zei zelf, want dan zul je de waarheid kennen en de belofte is, de waarheid van God zal je vrijmaken. Dus zit je vast. De waarheid van God zal je vrijmaken. Jezus heeft het zelf beloofd. Jezus is het zelf beloofd. En volgens mij is dit ook de manier waarop de Heilige Geest onze helper wil zijn. Dit is zijn werkwijze als de Geest der waarheid. Hij is degene die ons elke keer wil richten op de waarheid. En dat is de manier waarop hij ervoor kiest om ons te helpen. Het is misschien niet de manier waar we als eerst aan denken of op hopen. Zouden we niet liever hebben dat deze helper al onze problemen voor ons oplost? Of ervoor zorgt dat we nooit moeilijke dingen zullen meemaken in ons leven? Dat we altijd duidelijk zicht hebben op de route die we mogen gaan. Of dat we nooit enig gebrek zullen lijden, maar in voorspoed zullen leven. Nee, zegt de Heilige Geest, de manier waarop ik jou wil helpen is in de eerste plaats door je steeds weer te richten op de waarheid. Hij wil je heel dicht bij Jezus brengen. En dat is de allerbeste plek om te zijn. Dus dat is ook de toepassing voor vandaag. Als je wil dat de Heilige Geest jouw helper is, geef hem dan de ruimte om jou te vervullen met waarheid. En als je daar net mee begint, dan kun je merken dat het misschien wat schuurt. Dat je opeens bewust van wordt dat je eigenlijk heel veel leugens gelooft over wie je bent en over wat je zou moeten doen. En dat kan een pijnlijk proces zijn. Maar het is heel belangrijk om het wel aan te gaan, want als we leugens geloven, dan houden ze ons weg bij Jezus. Isoleren ze ons van de mensen om ons heen en houden ze ons gevangen in destructieve gedragspatronen. Daarom wil de Heilige Geest niets liever dan ze allemaal ontmaskeren en vervangen met Gods waarheid. Vaak door de Bijbel, maar ook niet altijd. Soms hebben we te maken met leugens die moderner zijn dan dat, of persoonlijker zijn dan dat. En dan is er gelukkig nog een derde manier, waarop de Heilige Geest ook onze helper wil zijn en ons wil voeden met de waarheid. En dat is door de waarheid heel persoonlijk aan ieder van ons te openbaren. Door zelf tot ons te spreken. En zelf heb ik dit ontdekt bij de Vaderhartconferenties hier in de gemeente. Die organiseren we 3 keer per jaar. En daar was afgelopen april ook een sessie over leugens en over waarheid. En ik heb mijn notitieboekje van toen meegenomen, want ik heb aantekeningen gemaakt en ik wou even een klein stukje voorlezen. David die sprak daar volgens mij over leugens en waarheid en hij zei het volgende. Hij zei, Satan is de vader van de leugen. Daarmee probeert hij ons leven en onze relaties, ook met God, te beschadigen. Daarvoor gebruikt hij vaak pijnlijke of traumatische ervaringen. Dan wordt daar een leugen geboren. Bijvoorbeeld, mijn vader geeft niet om mij. Als je die leugen gaat geloven, maakt dat vervolgens dat je daar ook zelf naar gaat gedragen. Dan ga je dingen over jezelf zeggen als het lukt me toch niet. Ik zal nooit een goede baan krijgen of ik snap het toch niet. Ik ben niet goed genoeg, anderen kunnen het altijd beter. En als het maar lang genoeg doorgaat, zorgt dit uiteindelijk voor een heel laag zelfbeeld. Je schouders hangen naar beneden en je lichaamstaal communiceert geen zelfvertrouwen of hoop. En toen zei hij dit, overeenstemmen met een leugen, dus een leugen van de aanklager geloven, is overeenstemmen met het demonische. Dit is echt serieus. En hij zei, de waarheid moet landen in je hart. Maar we worden ons hele leven verstikt door leugens en die moeten we eerst loslaten voordat de waarheid van God kan landen. En nadat dit onderwijs gegeven werd, werd daar ook een soort concreet stappenplan aan toegevoegd. Van hoe kun je er dan voor zorgen dat die leugens je hart verlaten, zodat er ruimte ontstaat voor de waarheid van God. En ik heb even zelf dat proces samengevat in 7 stappen. En wat we daar leerden is dat we gewoon onder leiding van de Heilige Geest, als onze paracletos, als onze helper, kunnen vragen. Heilige Geest, zijn er leugens die ik geloof? Leugens die me weghouden bij Jezus, die me isoleren van mensen om me heen en me vasthouden in gedragspatronen. En wat je zult merken is dat de Heilige Geest dat wel wil. Hij is de geest der waarheid. Hij wil niks liever dan de leugens openbaar maken, zodat ze opgeruimd kunnen worden. Dus als hij dat dan doet, als hij een leugen laat zien, misschien een herinnering, of misschien een zin die je vaak over jezelf uitspreekt, of die heel vaak over jou is uitgesproken, dan is de eerste stap benoemen wat de leugen is. Zeggen, de leugen die ik geloof is dit. Dan de tweede stap is belijden dat je de leugen hebt geloofd. Zeg je, ik belijd dat ik heb ingestemd met de leugen dat, wat de leugen ook maar is. En dan de derde stap is daar vergeving voor vragen. Vergeving vragen voor het luisteren naar de stem van de aanklager. Voor het instemmen met de demonische, ook al was het volledig onbewust. Dus vergeving vragen, want Vader wil daarvoor vergeven. En dan de vierde stap is je overeenstemming met de leugen verbreken in de naam van Jezus. De vijfde stap is het wegsturen van iedere macht of kracht van de duisternis die zich verbonden heeft aan die leugen in de naam van Jezus. En wat er op dat moment gebeurt, is de leugen verlaat je hart. En er ontstaat ruimte voor Gods waarheid om te landen. Dus de volgende stap is dan vragen, oké, maar Heer, wat is dan de waarheid van God over mij? En de zevende stap is herhalen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat peuters iets 1000 keer moeten horen voordat ze het begrijpen. En wij hebben thuis zelf een peuter rondlopen, dus uit empirisch onderzoek kan ik bevestigen dat die onderzoeksresultaten kloppen. En ik denk eerlijk gezegd dat het voor God de Vader misschien wel een beetje hetzelfde is. Dat wij als zijn peuters 1000 keer zijn waarheid moeten horen voordat het echt kan landen in ons hart. Dus het is aan ons om ons iedere dag te voeden met de waarheid en met de liefde van God. Net zolang tot we er echt vanuit gaan leven. Tijdens de conferentie werden we uitgenodigd om dit zelf direct te gaan doen. Dus ik heb dat ook gedaan. Ik heb gebeden, Heilige Geest, zijn er leugens die ik geloof, die me weghouden bij Jezus, die me isoleren van mensen om me heen en mij vasthouden in een bepaald gedragspatroon. En de Heilige Geest liet mij meerdere leugens zien. En eentje was heel concreet. Eentje was, ik heb het hier opgeschreven, Linda, dat is mijn vrouw, is een betere ouder dan ik. Ik schreef dat op en ik vroeg, Heer, waar komt dat dan vandaan? En hij liet me zien dat ik het zelf de leugen was gaan geloven dat Linda een betere ouder is, omdat ik haar zie omgaan met onze kinderen op een manier dat ik echt denk, wow, hoe kom je erbij? Het lijkt alsof zij die wezentjes exact aanvoelt, precies weet wat ze nodig hebben, op ieder moment en aan ieder huiltje exact kan horen wat de behoefte is. Terwijl ik doe maar wat. Ik heb werkelijk geen idee hoe ik moet zorgen voor die kinderen. Ik heb boeken nodig, ik heb cursussen nodig, want ik weet het niet. Ik ben iedere keer super blij dat we ze hebben opgedragen en dat ze uiteindelijk van Jezus afhangen om gered te worden en niet van mij. Maar wat het deed, is dat op een gegeven moment het me een soort van distancieerde van Linda. Het ontstond bijna onbewust een soort concurrentiestrijd van zij kan het toch beter, laat haar het maar doen. En wat ervoor zorgde, is dat mijn gedrag ging veranderen. Is dat iedere keer als er een opvoedkundig moment kwam, deed ik een stap naar achter en dacht ik, laat Linda het maar oplossen. Zij kan het toch beter dan ik. En het was allemaal onbewust, maar het zorgde ervoor dat ik langzamerhand een passieve vader werd. Ik was er wel, ik speelde ook wel met de kinderen, maar al het serieuze was aan Linda. En ik had het helemaal niet door. Totdat de Heilige Geest mij het opeens liet zien tijdens die conferentiedag. Dus toen ben ik de stappen gaan doorlopen. Ik heb de leugen benoemd. Ik zeg, ik ben gaan geloven dat Linda een betere ouder is dan ik. En ik beleid dat ik heb ingestemd met die leugen. En Heer, het spijt me zo, want ik heb mezelf en ik heb u en mijn kinderen en Linda daarmee tekort gedaan. Heer, wilt u mij vergeven? Nou, dat wilde hij wel. En toen kwam daarna de stap. Ik verbreek mijn instemming met die leugen in de naam van Jezus. En ik stuur iedere macht of kracht van de duisternis die zich verbonden heeft aan die leugen weg in de naam van Jezus. En dan ontstond ruimte. Ik voelde, ik denk, oh. En ik werd stil, ik zeg, maar vader, wat is dan de waarheid? Hoe ziet u mij als vader? En ik heb twee zinnen opgeschreven in mijn boekje. Hij zei, je bent zo'n liefdevolle vader. Jij geeft je kinderen precies wat ze nodig hebben. En dat raakte mij diep, want het was exact het tegenovergestelde van wat ik zelf geloofde. Maar ik koos ervoor om het te gaan geloven. En ik ging naar huis en ik besprak het met Linda. En Linda die herkende ook het patroon. En Linda, het was heel verbindend, want Linda zei, ik doe ook maar wat. Dus dat hielp mij al enorm met genade voor mezelf. Maar door deze stappen te doorlopen, werd het gedragspatroon verbroken. Ik was niet langer de passieve vader, maar ik werd ook degene die corrigeert, die opvoedt en die begrenst. Omdat dat is wat een liefdevolle vader doet. En zo werd ik vrij. En zo mocht ik samen met de Heilige Geest, met de Helper, dichter bij Jezus komen. Dat is de allerbeste plek waar je kan zijn. De toepassing van vandaag is heel eenvoudig. Verlang je ernaar dat de Heilige Geest Gods waarheid gaat openbaren aan jou? Dat Hij ook jou vrijmaakt? Nou, dan mag je in de eerste plaats weten dat Hij dat al aan het doen is. Al heb je het niet eens door, is Hij degene die naast jou staat, die jou bijstaat, die voor jou pleit en die jou wil troosten met de waarheid van God. Maar daarnaast wil ik je ook aanmoedigen om de Bijbel te lezen. Iedere dag. Om gefundeerd te raken in het woord, net zoals Jezus dat was. En ten derde wil ik je ook uitnodigen om zelf de Heilige Geest te vragen. Zijn er leugens die ik geloof? En om dan onder zijn leiding die stappen te gaan doorlopen. En ik wil voorstellen om dat laatste ook gewoon nu gelijk maar te gaan doen. Ik wil je uitnodigen om als we straks stil worden en een moment van gebed ingaan, om zelf aan de Heilige Geest te vragen. Zijn er leugens die ik geloof? Leugens die mij weghouden bij Jezus, die mij isoleren van de mensen om me heen, of die mij al heel lang vasthouden in negatieve gedragspatronen. Het hoeft niet. De Heilige Geest zal je ook nergens toe dwingen. Hij is echt een gentleman. Hij komt alleen als jij hem uitnodigt. Maar als je dat wil, dan wil ik je uitnodigen om dat straks te bidden, en dan zal ik je daarna door die stappen heen loodsen. Laten we bidden. Heilige Geest, dank u wel dat u onze helper bent. Dat u onze parakletos bent. Dat u als geest van waarheid in ons woont. En ons volledig wil vrijmaken, zodat we in verbinding kunnen zijn met Jezus en de Vader. En ik wil je uitnodigen op dit moment, als je dat wil, om te bidden, Heilige Geest, zijn er leugens die ik geloof? kan zijn dat je nu bewust wordt van een bepaalde herinnering of een gedachte of een zin die je vaak over jezelf zegt of hoort. Misschien komt er ook niks, misschien komt het later deze week. Maar als je bewust bent geworden van een leugen, wil ik je uitnodigen om de stappen te doorlopen. De eerste is: benoem de leugen die je geloofd hebt. En mogelijk ook waar die vandaan kwam. De tweede stap is: beleid dat je de leugen hebt geloofd. Dus je kunt gewoon zeggen: ik beleid dat ik de leugen heb geloofd. En de derde stap, en misschien is het goed om dat hardop te zeggen voor jezelf: ik verbreek mijn overeenstemming met de leugen in de naam van Jezus. En ik stuur iedere macht of kracht van de duisternis die zich verbonden heeft aan de leugen weg in de naam van Jezus. En dan ontstaat er ruimte. En dan mag je vragen: maar Vader, wat is uw waarheid? Misschien krijg je wel een spontane gedachte die misschien wat te mooi lijkt om waar te zijn. Dan wil ik je uitnodigen om het maar gewoon te gaan geloven. Om het te accepteren. Misschien komt er niet direct iets in je op. Dan wil ik je aanmoedigen om deze week lekker de Bijbel te gaan lezen. Misschien wil God wel daardoorheen spreken. Maar mocht dat je te lang duren, dan wil ik je ook uitnodigen om straks na het avondmaal voor je te laten bidden. Er staan straks bidders rond het kruis die niks liever willen dan Gods waarheid over jou uitspreken. En ik wil je ook aanmoedigen om het niet bij deze ene keer te laten. We hebben er nu één keer aan geproefd, maar uiteindelijk moet dit een lifestyle worden, want die aanklager die houdt nooit op. Die gaat wel door met vernietigen en beschuldigen. Maar het is aan ons om iedere dag opnieuw in te stemmen met de waarheid van de Heilige Geest, van God. En door iedere keer als je bewust wordt van een leugen, die stappen opnieuw te doorlopen.